We gaan weer naar 1 Korinthe 14. En het is een groot hoofdstuk en ook een belangrijk hoofdstuk. Wat men nadrukt daar gaat over het spreken in tongen. En omdat dat niet alleen actueel was in de gemeente van Korinthe, maar ook actueel is heden ten dagen. Heeft Paulus daar een groot hoofdstuk aan gewijd. Eigenlijk wat samen gesteld is uit hoofdstuk 12, 13 en 14. En is het ook belangrijk, aangezien hij er heel wat ruimte in zijn brief voor inneemt, is het ook belangrijk dat wij ook veel ruimte daarvoor innemen, juist omdat het ook in onze dagen zo in de belangstelling staat. We gaan het eerst lezen, 1 Korinthe 14, de eerste 12 verzen. Jaag de liefde na en streef naar gaven des geestes, doch vooral naar het profeteren. Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand verstaat het. Door de geest spreekt hij geheimenissen. Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf. Maar wie profeteert, sticht de gemeente. Ik wilde wel dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog dat gij profeteerdet. Wie profeteert is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt. En nu, broeders, als ik tot u kom en spreek in tongen, wat nut zal ik brengen, als ik mij niet tot u richt, of met een openbaring, of met kennis, of met profetie, of met onderricht? Hoe toch zal men zelfs bij onbezielde dingen die geluid geven, fluit of citer, als ze geen verschil in toon doen horen te weten komen wat op de fluit of de citer gespeeld wordt. Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd? Evenzo, indien gij met uw tong geen verstaanbare volzing spreekt, hoe zal men het gesprokene begrijpen? Gij zoudt immers in de lucht spreken. Er zijn, wie weet, hoeveel soorten van klanken in de wereld. En niets is zonder zijn eigen klank. Indien ik nu de betekenis van een klank niet ken, zal ik voor iemand die spreekt een vreemde zijn, en de spreker zal voor mij een vreemde zijn. Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente. Ja, daar gaat het om. De voorgaande keer hebben we al bij die eerste 12 verzen in beginsel stilgestaan. Dat was meer een soort inleiding op het geheel. Maar we hebben wel met elkaar gezien, wat is nu eigenlijk tongentaal? Is tongentaal nu het spreken van vreemde talen? Of is tongentaal het uiten van extatische klanken? En we hebben gezien met elkaar dat het in de Bijbel is het spreken van een vreemde, buitenlandse taal, die iemand in staat stelde in de handelingen om aan vreemden, aan buitenlanders die een andere taal spraken, het evangelie, de boodschap des Heren te verkondigen. In de Bijbel hebben we onderzocht, is het altijd een taal die degene die die tong dan spreekt, die de gaven der talen bezit, die taal zelf die spreekt, die vreemde taal, die begrijpt hij ook zelf. Dat hebben we ook duidelijk gelezen in vers 5 van dit stukje. En dan gaat het vooral om het tweede gedeelte. Ik wilde wel dat gij allen in tongen spraak, maar liever nog dat gij profeteerdet. Want wie profeteert is meer dan wie in tongen spreekt. Tenzij hij het ook uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt. Tenzij hij het ook uitlegt. Ja, het ging niet buiten het verstand om. Later in het hoofdstuk gaat hij daar ook nog verder over dat verstand spreken. Het gaat niet, het spreken in een vreemde taal gaat niet ook buiten het verstand om. En degene die de gave der tongen had, die kon dat ook vertalen. Dat lees je hier ook uit. Het was een taal waarin gesproken werd, die vertolkt, oftewel vertaald kon worden. Dat lees je duidelijk in 1 Korinthe 12, vers 10. 1 Korinthe 12, vers 10, waar een aantal van die gaven worden opgesomd en aan het eind vind je dan, en aan de ander allerlei tongen en weer aan een ander vertolking van tongen. Je ziet, er is niet alleen sprake van de gaven van allerlei tongen, allerlei talen, wat eigenlijk in de grondtekst staat, maar ook de vertolking, de vertaling van die talen. Zo staat het ook in 1 Korinther 12, vers 30. Hebben soms allen gaven van genezing, spreken soms allen in tongen, vertolken zij soms allen. Je ziet weer die gaven van het vertolken van die tongen. Oftewel het vertalen van die talen. En dat eigenlijk degene die de taal sprak, die de tong sprak, ook in staat was om te vertalen. Dat zat namelijk heel dicht bij elkaar. Dat lees je ook in 1 Korinthe 14 in vers 27 en 28. 1 Korinthe 14 vers 27. Indien er in tongen spreken, laten het er twee ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt. En laat één uitleg geven. Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken. Ja, want dan spreek je wel, bijvoorbeeld in het Japans, en dan hoort God jou wel spreken in het Japans, want God kent Japans hoor, geen probleem. Maar niemand kent Japans. Jij zelf kent Japans, dus je spreekt tot jezelf en je spreekt tot God, maar niet tot de mensen. Dus als er geen uitlegger is, geen vertolker is, geen vertaler is van die tong, van die taal, dan heeft eigenlijk het geen zin en, zegt Paulus, dan moet je zwijgen in de gemeente. En uit vers 27 blijkt dus dat ieder die de gave der tongen had, ook in staat was die taal, bijvoorbeeld Japans, te vertalen. Laten, indien er in tongen spreken, laten het er twee ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat één van die drie, één van die twee, uitleg geven. Je volgt ook uit, als je het goed leest, dat als je de gave der talen bezat, dat je dus kon spreken in elke taal die de mensheid kent. En dat je ook in staat was iedere taal te verstaan, en ook als iemand de gave der talen had en in de taal sprak, was je ook in staat om die taal te vertalen in de taal die in Korinthe gebezigd werd, en dat was het Grieks. Ik hoop dat dat duidelijk is. En dat volgt dus ook uit 1 Korinthe 14 vers 5 helemaal aan het eind. Wie profeteert is meer dan wie in tongen spreekt. Je mag wel in tongen spreken, tenzij hij het ook uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt. Ja, anders spreek je over de hoofden van de mensen heen. Begrijpt niemand helemaal niet wat je in het Japans allemaal aan het vertellen bent. Zo ook vers 2, hè. Het wordt vaak dan soms opgevat alsof het, en vooral Pinkstermensen doen dat, vers 2, alsof het een geheimzinnige taal is. Een bovenmenselijke taal enzovoort. Nee, vers 2. Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen. Ja, als je tot, dat wordt dan letterlijk opgevat. Nee, je spreekt wat, je hoort wel degelijk tot mensen te spreken. Daarvoor spreek je ook in het Japans. Maar dan moeten er wel Japanners in de zaal zitten. Als er geen Japanners in de zaal zitten, ja, dan spreek je niet tot mensen. En dat gebeurde in de Korinthische gemeente. Velen hadden er dan die gaven der talen. En in plaats dat er maar twee of drie waren die dan in de gemeente spraken en het werd vertaald, nee, was er iemand bij en nog iemand, waren er wel 20 die allemaal begonnen te spreken, want iedereen had die gaven der talen, hè, maar een aantal. Maar goed, die dan die gaven der talen hadden, en het was daar rijkelijk, hadden ze allerlei geestesgaven gekregen. En die dan de gaven der talen hadden, en die bijvoorbeeld was er iemand die in Japan sprak, terwijl er geen Japanners in de zaal zaten, ja, dan spreek je niet tot mensen, maar tot God. Want niemand verstaat, staat er. Door de geest spreekt hij geheimenissen. Ja, hij verkondigt in die vreemde taal de boodschap des Heren. En het waren redelijke geheimenissen. We hebben al gezien dat er in die tijd, ja, was er geen Nieuw Testament. Dat ontbrak. Dus alles wat je over de Heer Jezus zou willen vertellen, over wie hij is, hoe hij opgetreden heeft, wat voor wonderen hij heeft gedaan, wat vergelijkenissen hij heeft gesproken en wie hij was, en de openbaring van dat hij de Messias was, de Christus was, en dat hij spoedig zou wederkomen, dat stond nergens op schrift. Dat moest verkondigd worden. Dat waren geheimenissen. Dat was eigenlijk het geheimenis van Christus en alle geheimenissen daaromheen, van het hele plan Gods. Dus ja, hij spreekt geheimenissen. Hij maakt het evangelie, het woord van God, de boodschap des Heren, maakt hij bekend. En dat mag hij doen in een vreemde taal, bijvoorbeeld in het Japans, maar het heeft alleen zin als Japanners in de zaal zitten. Want anders spreek je niet tot de mensen, maar spreek je tot God, want niemand verstaat het. En als je dan door de geest spreekt in het Japans, ja, dan mag je ook dat woord geheimenis of wat je zegt, nou ja, wat die spreekt, ik versta geen Japans, ik weet geen eens of het Japans is, of dat het Kantonees is, of Chinees, of Koreaans, ik weet het echt niet. Maar het is voor mij geheim, want ik hoor het niet, het wordt niet vertaald, het is geheim. Zo mag je het ook opvatten. Hij spreekt door de geest geheimenissen, omdat niemand weet wat er wordt verteld. Het is geheim. En het blijft geheim. Want er is niemand onder diegene die gaven der tongen, der talen heeft, die de moeite neemt om het te vertalen. Dus het was een kakofonie van allerlei vreemde talen, die misbruikt werden in de gemeente van Korinthe, in die samenkomsten. Men sprak maar door elkaar heen. En de een deed het dan in het Italiaans, en de ander in het Russisch, en de ander in het Zuid-Afrikaans, en de ander in het... Nou, noem maar op. Zo rijk er allerlei talen en dialecten zijn. Goed, we zien dus in de Bijbel dat het bijzonder is dat het een gave werd, die een gave was, die werd gegeven om de spraakverwarring van Babel ongedaan te maken. De spraakverwarring van Babel werd met die gave der tongen opgeheven. En dat was een teken voor Israël. Het was een teken voor de 12 stammen in de verstrooiing. En daar heeft het mee te maken. Aan die 12 stammen in de verstrooiing, die door de Assyrische en Babylonische ballingschap verstrooid waren geworden, en onder vreemde volkeren waren gaan wonen, dat was heel bijzonder als je dan, als iemand daar woonde, bijvoorbeeld in Assyrië, en daar kwam een evangelist, die de gave der tongen had, de gave der talen, en hij sprak gewoon in het Syrisch, sprak die tot de mensen. En vaak die Joden die tot de 12 stammen van Israël behoorden, die hadden nog wel, want zo zijn ze wel, dat ze zelf het Hebreeuws onderhielden, maar hun kinderen en hun kindskinderen enzovoort, die waren allemaal in dat land opgegroeid. En die spraken ook de taal van de mensen van dat land. En dat was wel heel bijzonder. Als er dan opeens iemand kwam en die kwam in de taal van het land vertellen aan deze Joden, hè, aan deze Israëlieten van de 12 stammen in de verstrooiing, dat het koninkrijk nabijgekomen was, dat de Messias op aarde al reeds was opgetreden, het hele evangelie, dat hij was gekruisigd, dat hij ten hemel was gevaren, dat hij was opgestaan, ten hemel was gevaren, en dat hij spoedig zou weer komen, en dat Israël opgeroepen werd om tot bekering te komen. Omdat het koninkrijk nabij was. Een geweldige prediking. En het was voor de Israëlieten een geweldig teken, als er iemand kwam, en niet zomaar op de synagoge bijvoorbeeld binnenkwam ergens, en daar wartaal begon uit te slaan, en maar iets stond te brabbelen, of in trans raakte, en weet ik wat er allemaal gebeurde, daar zouden ze niet warm of koud van worden. Maar ze zouden warm en koud worden als iemand daar kwam, in de synagoge, en die begon dan gewoon in het Syrisch, opeens zomaar, aan hun, in de taal van dat land, waar ze vertoefden, waar ze achtergebleven waren, hun het evangelie van het koninkrijk te prediken. Het zou inslaan als een bom. En er zou ook nog verdere wonderen doen, en tekenen en krachten. Maar dit was er dan één van. Het spreken in vreemde talen. In de Bijbel is het continu het spreken in vreemde talen. Dat is tongentaal in de Bijbel. tongentaal in de geschiedenis is wereldwijd ook bekend. Als het uiten van extatische klanken. Het raken in een transtoestand waarin men ongecontroleerd allerlei klanken uit. Waarbij men ook vaak dan op de grond valt. Dat is ook bekend in heel de wereldgeschiedenis. En bij allerlei godsdiensten en allerlei sekten. Men valt op de grond, men gaat brabbelen, men gaat trillen, men gaat schudden, men gaat soms braken, schuim op de mond. Ja, het komt bij alle volken voor. Het komt bij alle stammen voor. Het komt bij allerlei, eigenlijk in elke godsdienst en in elke sekte komt het voor. Wereldwijd. Zowel in de oudheid als in het heden. Wereldwijd. Je hoeft maar de encyclopedie, en u mag willekeurig een encyclopedie kiezen. Je hoeft maar een encyclopedie open te slaan of op internet te gaan zoeken. Op een website met een encyclopedie. En ga maar eens opzoeken wat er onder tongentaal staat of onder glossologie. Dan vind je een beschrijving dat het uiten is van allerlei klanken. En dat men in trance raakt, dat het extatische klanken zijn. En dat inderdaad door heel de mensengeschiedenis van de afgelopen duizenden jaren voorkomt bij alle volken en alle stammen, onder alle godsdiensten en alle sekten. Het is niet iets specifieks van iets van het Nieuw Testament. Ja, wat is tongentaal nou? Nou, tongentaal volgens de Bijbel is het spreken echt in een vreemde taal, is het eigenlijk het ongedaan maken van de spraakverwarring van Babel om aan Israël, met nadruk aan Israël, het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. En daarbuiten ook nog aan heidenen om Israël tot hun jaloersheid te verwekken. Maar is in de Bijbel niet het uiten van extatische klanken. Dat is eigenlijk een duivelse nabootsing. Want altijd, als dat aan de hand is, dan hebben we niet te maken met de waarheid, maar dan hebben we het eigenlijk te maken met de leugen. Het naapen, wat de tegenstander zo vaak doet, het naapen van bijbelse gaven, van bijbelse giften, van bijbelse zegeningen, van bijbelse beloften. Daar wordt dan een nabootsing van gemaakt, maar het is onecht. En het staat ook naast elkaar. Hoe is tongentaal zo populair geworden? Eigenlijk onder de hedendaagse christenheid, laten we het maar zo zeggen, want tegenwoordig is het niet alleen maar bij Pinkstergroepen of Pinkstergemeentes waar het zich concentreert. Nee, tegenwoordig concentreert het zich overal. Het is, zou ik kunnen zeggen, op het christelijke erf van de meest orthodoxe kerk tot de Rooms-Katholieke kerk, tot protestantse kerken, tot allerlei evangelische richtingen en allerlei evangelische en christelijke sekten die je maar noemen kan, tot zelfs Jehovengetuigen en daarbuiten nog aan toe. Overal komt het tegenwoordig voor. Hoe is dat nou ontstaan in onze dagen? En dan mogen we de vraag stellen, waar hebben we nou mee te maken? Hebben we nou te maken met de Bijbelse tongentaal, zoals je dat hier vindt in 1 Korinthe 14 en in de Handelingen? Is we hebben dan te maken met de gave der talen? Of hebben we te maken, wat ik maar noem, de onbijbelse tongentaal? Waarin men de controle over zijn eigen lichaam en over zijn eigen tong kwijtraakt, men in trance raakt, allerlei klanken uit en allerlei gebrabbel voortbrengt. Waar hebben we nou mee te maken? Als je de tongentaal heden ten dagen aan de Bijbel toetst, hebben we dan te maken met het Bijbelse gebruik van de gaven der talen, of hebben we te maken met het onbijbelse gebruik van allerlei tongentaal? Als we de geschiedenis induiken, en dat lees ik iets voor wat ik ook heb opgeschreven in de brochure De Charismatische Beweging. En daar heb ik iets geschreven over de tongenbeweging en zijn geschiedenis. En ik lees er iets uit voor. Dan kunnen we zien hoe het in onze dagen naderbij gekomen is. In 1901 vond er een uitbarsting van tongen plaats in Topeka, Topeka, Kansas. Op een kleine bijbelschool, Bethel Bible School, van Charles Fox Parham. Parham was met 12 studenten tot de conclusie gekomen dat tongentaal het bewijs was van de doop van de Heilige Geest en dat Pinkstergaven ook in de 20ste eeuw geschonken moesten kunnen worden. In 1901 begon een studente, Agnes Osman, in tongen te spreken nadat haar de handen waren opgelegd. Er wordt beweerd dat Agnes 3 dagen in het Chinees sprak en later in het Boheems en niet in staat was Engels te spreken, terwijl ze een Amerikaanse was. Spoedig spraken en zongen ook de meeste van de 11 andere studenten, want zij was 1 van die 12, ook de meeste van de andere 11 studenten op die bijbelschool in tongen. Verslaggevers van diverse kranten beschreven het fenomeen als gebrabbel en ook taalkundigen konden niet bevestigen dat de tongen werkelijk talen waren, zoals Charles Parham beweerde. De bijbelschoolstudenten schreven ook vreemde tekens op, waarvan ze zeiden dat dit een product was van de gave der tongen. Zij beweerden dat hun geschriften buitenlandse talen waren, zoals Chinees. Echter toen taalkundigen dit onderzochten, bestempelden zij het als niet te ontcijferen krabbels. De pers noemde deze geschriften vreemde en niet te onderscheiden hiërogliefen. Parham was zo enthousiast dat hij zei dat zendelingen tot aan het einde der aarde zouden gaan en dat het voor hen niet meer nodig was een taal te leren, omdat men via de tongentaal kon communiceren. In feite geloofden de meeste vroege Pinkstermensen dit, dus dat dit een bijbelse gave der tongen was. Alleen, de praktijk week anders uit. Het werkte niet. Toen bijvoorbeeld zendeling Carr naar India vertrok, kwam hij er al snel achter dat hij met zijn bovennatuurlijke tong niet met de mensen in India kon spreken. Ja, in die periode was ook een Seymour, William Seymour, bezocht ook die bijbelschool van Parham. Die had hij gevolgd in 1903. En hij had zelf nog niet die gave der tongen gekregen in die periode, toen hij daar die bijbelschool van Parham bezocht. Maar toen hij met die bijbelschool klaar was, is hij vertrokken naar Los Angeles. En daar heeft hij een groep opgericht en heeft hij samenkomsten georganiseerd die heel bekend geworden zijn, namelijk in de Azusa Street. Die samenkomsten, onder leiding dan van deze William Seymour, die begonnen in de morgen en duurden soms wel 12 uur lang. Er was geen orde van dienst en Seymour predikte zelden van de kansel. In plaats daarvan was hij vaak achter de kansel te vinden. Hij leerde mensen tot God te roepen en te vragen om heiliging, om de doop van de Heilige Geest te ontvangen en om genezing. Aanwezigen zingen op hetzelfde moment verschillende liederen door elkaar heen. Anderen dansen, springen op en vallen neer in de geest, raken in trance, trillen, schudden, spreken in tongen of worden bevangen door het zogenaamde heilig lachen. In oktober 1906 bezoekt Charles Parham de samenkomsten op de Azusa Street in Los Angeles. Zelfs hij is geschokt van de wanorde in de samenkomsten. Hij karakteriseert de tongen van de Azusa Street als brabbelen, wauwelen en sputteren, terwijl er in het geheel geen enkele taal wordt gesproken. Parham zelf is behoorlijk ons te boven van de vreselijke stuipen en krampen van de heilige omverrollers en hypnotiseurs, zoals hij het zelf later in zijn boek treffend beschrijft. De Azusa Street samenkomsten waren zo wild dat Parham ze veroordeelt. In zijn eerste toespraak in deze Azusa Street samenkomst predikt hij dat God misselijk is van de dingen die zich voordoen in de samenkomsten. Het zijn niet mijn woorden, het zijn zijn woorden. Als gevolg van zijn kritiek wordt hij dan in die samenkomst geëxcommuniceerd. Hij is niet meer welkom. Parham getuigt dan later dat de Azusa Street samenkomsten grotendeels manifestaties waren van het vlees onder spiritualistische controle en het praktiseren van hypnose. Ja, dat heeft hij zelf later opgeschreven in het boek en ook anderen. Hij veranderde nooit zijn mening. Tot het einde van zijn leven keurde Parham, die vaak dus de vader van de Pinksterbeweging wordt genoemd, de Azusa Street af als een zaak van geestelijke kracht, prostitutie. Dus de vader van de Pinksterbeweging verwerpt de Azusa Street samenkomsten die in hun geheel als vals, als gemanipuleerd en demonisch, ofschoon praktisch alle Pinkstergroepen deze samenkomsten zien als hun oorsprong. Dat moeten we goed zien. Pak maar een boekje van de charismatische beweging of de Pinksterbeweging op en ga dat maar lezen, want de gebedsgenezing op, beweging op, en ga maar lezen waar ze zien waar het begonnen is. Dat is eigenlijk niet bij Parham, nee, ze verwijzen nog meer naar die Azusa Street van William Seymour, dat dat eigenlijk de grondlegger is, de basis is waar de tongenbeweging eigenlijk ten volle is gestart. De samenkomsten op de Azusa Street gaan meer dan 3 jaar door. Grote groepen mensen bezoeken de Azusa Street om er hun eigen Pinksteren te vinden. Onder hen ook de Noorse methodisten dominee Barrett. Vele dagen brengt hij door een gebed waarin hij vraagt om de gave van spreken in tongen. Na 39 dagen, als Barrett zijn bidden tot wel 12 uur heeft uitgebreid, wordt hij, zoals hij zelf zegt, gedoopt in de geest. En zoals hij zelf zegt, spreekt hij dan in tongen. Barrett neemt bij zijn terugkeer naar Noorwegen de tongenbeweging naar Europa. Via Scandinavië verspreidt de beweging zich dan naar Duitsland en Engeland. Ook daar doen dezelfde verschijnselen zich voor. Mensen spreken in tongen, dansen in de geest, raken in extase, vallen op de grond, verliezen het bewustzijn, stuiptrekken, trillen van angst en gaan hysterisch lachen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat zit allemaal bij het hedendaagse tongentaalgebruik. Waar hebben we hiermee te maken in onze tijd? In onze taal hebben we te maken niet met het bijbelse gebruik van de gave der tongen, wat eigenlijk was een gave van talen, een omkering van de spraakvervanging van Babel om het evangelie, het koninkrijk evangelie, echt te verkondigen in de handelingen aan het volk van Israël. Nee, daar hebben we niet mee te maken. Dat dacht Parham wel in eerste instantie. Maar later hebben taalkundigen vastgesteld dat het dat eigenlijk allemaal niet was. En toen ook zendelingen door hem uitgestuurd werden die gaven der tongen hadden. En ze kwamen bijvoorbeeld in India, hebben we gezien. Kon men zich toch niet verstaanbaar maken aan de mensen al daar. Ook heden ten dagen zie je dat. Want al deze Pinkstermensen, al die charismatische, al zijn het Amerikanen en komen ze dan in Nederland, dan kunnen ze niet in het Nederlands tot ons spreken, of in het Duits, of in het Frans, of in het Spaans, of Italiaans, enzovoort. Dat lukt hun dan niet. Dat is een teken dat ze deze Bijbelse gaven der talen niet bezitten. En dat het tegenwoordig ook niet voorkomt. Het is wel duidelijk waar we dan wel mee te maken hebben. We hebben te maken met het laatste, met het onbijbels gebruik van zogenaamde tongentaal. Het ongecontroleerd uiten van klanken. En dat zou de mensen moeten alarmeren. Want wat zegt 1 Korinthe 14 zelf, vers 32? 1 Korinthe 14, vers 32. En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Ja. We zien steeds dat, dat was op die Bijbelschool het geval van Parham, dat was later in de Azusa Street met William Seymour ook het geval, en dat is heden ten dagen ook het geval, men gaat ongecontroleerd spreken in een, zoals dan zij dan zeggen, in een tong. Men gaat ongecontroleerd brabbelen, men gaat ongecontroleerd ook dansen in de geest, vallen, buiten bewustzijn raken, trillen, en zo allemaal ongecontroleerd. Nou, dat zou eigenlijk de mensen moeten wakker schudden, dat de Heilige Geest hier niet aan het werk is, want de geesten, hè, der profeten zijn aan de profeten onderworpen. En de Heilige Geest dwingt nooit tot die excessen die hier beschreven worden op die Bijbelschool van Parham in 1901 of in 1906, wat in de Azusa Street zich voordeed en de jaren daarna, wat zich ook toen Barrett die tongenbeweging meenam naar Engeland en naar Duitsland en zich door de loop der tientallen jaren zich ook verspreid heeft in golven, eerst in een tongenbeweging, later in een gebedsgenezingsbeweging, later nog weer in een pinksterbeweging en later weer in een charismatische beweging, met allemaal een broertje en zusje van elkaar. Het zijn allemaal, het is allemaal dezelfde gedachte die het als oorsprong heeft. Maar in al deze bewegingen dit soort excessen continu voorkomen. De Heilige Geest is daar niet aan het werk. De geest van de persoon staat altijd onder controle van de persoon zelf. En als dat niet het geval is, als men ongecontroleerd dit soort, ja, als maar, ik zal hem maar zeggen, tot dingen komt waar eigenlijk het rijk der duisternis in zijn vuistje lacht, hoe de gemeente van Christus en hoe de christen zelf, de gelovige zelf, eigenlijk belachelijk wordt gemaakt, als hij denkt dat braken, dat dat iets te maken heeft met de Heilige Geest. Dat je urine laat lopen. En dat je opeens onder de stront zit. Hoe ik mensen heb op tv heb zelfs gezien. Hè, met uitzendingen van de VARA. Die meereisden naar dit soort bewegingen toe. Dat is in en in triest. De duivel die lag zich 3 keer in de ronde. Een ander gevaar is niet alleen dat de gemeente van Christus op die manier belachelijk wordt gemaakt en naar beneden wordt gehaald en Christus eigenlijk vernederd wordt en de gelovige in Christus vernederd wordt. Maar ook een ander gevaar is van deze hele gedachte en deze hele Pinksterleer die er gekomen is, is dat de Heilige Geest wordt verhoogd ten koste van Christus. Dat zie je steeds. Alle aandacht wordt gegeven aan de Heilige Geest. De Heilige Geest, daar gaat het om. De Geest. Je zou kunnen zeggen, de Heere Jezus Christus wordt ondergeschikt gemaakt aan de Heilige Geest. Die staat niet meer vooraan. Christus staat niet meer vooraan. De Heilige Geest staat vooraan. Is dat eigenlijk de opdracht van de Heilige Geest? Is dat wel wat de Heilige Geest wil en doet? Als je naar Johannes 16 gaat, wat zegt de Heer Jezus dan over de Heilige Geest? Johannes, hoofdstuk 16, vers 13. Ik begin met vers 12 voor het verband. Nog veel heb ik u te zeggen, maar je kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij hoort, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En dat is de grote opdracht van de Geest. Ons leiden niet tot hemzelf, maar ons leiden tot Christus. Niet zichzelf verhogen, maar Christus verhogen. Niet zichzelf verheerlijken, maar Christus verheerlijken. Hij zal mij verheerlijken, zegt Christus. Dat is de opdracht die de Geest heeft. Het hoofddoel dus van de Heilige Geest is dat hij zo Christus zal verhogen en ons zo in die volle waarheid leidt, zo Christus gaat verheerlijken, dat Christus onder alles de eerste is. En Christus is onder alles de eerste. Kijk maar eens in Colossenzen 1. Colossenzen hoofdstuk 1. Waar staat in vers 18? Colossenzen 1 vers 18. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin. De eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Hij is de eerste. Het gaat om hem. De Heilige Geest is niet de eerste. Nee, Christus is de eerste. Het gaat om hem. En waar de Heilige Geest onrechtmatig op de voorgrond wordt gesteld en de heerschappij van de Heer Jezus Christus op de achtergrond wordt gedrukt, dan hebben we niet te maken met de waarheid, maar hebben we te maken met de leugen. Het is vaak helemaal niet dat de Heilige Geest op de voorgrond wordt gedrukt, maar er wordt een geest op de voorgrond gedrukt, wat helemaal niet de Heilige Geest is. We hebben hier te maken eigenlijk met een geestelijke strijd die er is. En in die geestelijke strijd doet Satan zich voor en zijn dienstknecht als engelen van het licht. Waarbij er een andere geest wordt verkondigd. En een andere Jezus wordt gepredikt. En een andere evangelie wordt verkondigd. En dat andere evangelie en die andere geest die gepredikt wordt is niet dat de Heilige Geest hier aan het werk is. Maar een andere geest is hier aan het werk. En bij de Korintiërs hebben we gelezen in de tweede Korintiërbrief. En dat gaat erin als koek. Gij verdraagt dat zeer wel. Dus eigenlijk, heden ten dagen zie je hetzelfde als in de gemeente van Korinthe. Niet de Heilige Geest is aan het werk, die Christus op de voorgrond stelt. Maar er is een andere geest die aan het werk is. Die Christus op de achtergrond drukt en zichzelf, en hij noemt zichzelf dan de Heilige Geest, zich op de voorgrond stelt. En de mensen zonder onderscheid des geestes, die tuinen erin en denken dat ze te maken hebben met de Heilige Geest, terwijl ze helemaal niet te maken hebben met Gods geest, maar met de tegenstander. Als de moderne tongentaal werkelijk van God is, dan kunnen we ook nog opmerken, waar is dan de vertolking van tongen? Want ieder die deze gift dus van tongentaal had, die gaven der talen had, die was dus, hebben we gezien, met elkaar, hè, die was dus in staat om die taal, die tong waarin gesproken werd, te vertalen, te vertolken. We hebben gelezen, 1 Korinther 14 vers 27, indien er in tongen spreken, laten het er twee ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat één uitleg geven, is er geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken. Maar er moet vertaald worden, er moet uitleg gegeven worden, er moet vertolkt worden. En als moderne tongentaal dan werkelijk van God is, waar is dan die vertolker? In die samenkomst is er nooit een vertolker, dat is het probleem. Er wordt nooit vertaald. Het vertalen, dat moeten we goed zien. Waarom zegt Paulus dat er moet worden vertaald in de gemeente van Korinthe? Hij legt er zo de nadruk op. Waarom? Omdat het Gods toets is. Gods toets is tegen het onbijbelse gebruik van tongentaal. Om de nabootsing van het rijk der duisternis van tongentaal te ontmaskeren. Want als er iemand is en die spreekt heden ten dagen in tongen, in talen. En hij komt bij me binnen en zegt, ik geef die gave der tong. En zegt, nou ga je gang, spreek maar in een tong. Maar ik wil wel dat je het vertaalt. Of dat je het zelf vertaalt, of dat een ander die ook die gave heeft, dat hij dat gelijk vertaalt. En ben je daartoe niet in staat, dan heb je niet de gave, de Bijbelse gave der tongen. Dat is Gods toets. En vers 27 en 28 is Gods toets. Paulus en Johannes, allebei, waarschuwen tegen, en ik ga dat, die tekst allemaal niet opzoeken, ook de Heer Jezus doet, dat die waarschuwen dat er in de eindtijd, dat er bedriegelijke wonderen, bedriegelijke tekenen, bedriegelijke krachten zullen zijn, die niet het werk zal zijn van God, maar die een werk zullen zijn van Satan. Aan het einde van deze aion. Ik lees alleen maar de bekendste tekst maar, 2 Thessalonicenzen 2, U kent hem allemaal wel, maar vooruit laten we het nog maar eens lezen. In dit verband 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 8. Daarentegen is diens komst, de komst van de antichristus, naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor ze hadden kunnen behouden worden. Dat is duidelijk dat in die eindtijd alles zal worden nageaapt en dat de komst van de antichristus gepaard zou gaan en zal gaan met krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. Nou, in de handelingen, en wij zitten hier in 1 Korinthe 14 in de handelingen, was een tijd waarin de eindtijd, die eindtijd, naderbij gekomen was. En daarom was tongentaal niet ongevaarlijk in de gemeente van Korinthe. Het kon worden nagebootst. En dan zou het zelfs geen gebrabbel zijn. Moest je oppassen dat er nog niet in de echte taal werd gesproken ook. Hoewel het is bedriegelijk. Staat zo'n nadruk op. Het is net niet echt. Het is bedriegelijk. Het is een nabootsing. Het is niet echt. Dus ik vraag me af of de tegenstander in staat is om die spraakverwarring van Babel ongedaan te maken. Ik denk het niet. Maar daarom was zo belangrijk dat die toets van 1 Korinthe 14 vers 27 en 28 werd toegepast in de Korinthische gemeente, maar ook werd toegepast in onze dagen, want velen meenden toch onder ons, vele christenen in onze tijd, dat wij ook leven in of naar die eindtijd toe, waarin dan 2 Thessalonicenzen 6 en 2 vers 8, 9 en 10 toch bewaard zullen worden. En Christus zegt het ook, hè, zelf. Hij waarschuwt ook bijvoorbeeld in Matthäus 24 uitgebreid erom dat men niet maar deze valse prediking, die gepaard gaat met krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen, dat men dat zomaar moet geloven, maar dat men alles moet toetsen. En het is zelfs zo erg dat er wordt gepoogd degene die uitverkoren zijn, de uitverkoren te verleiden, zegt hij. Dat zegt hij Jezus. Zodat zelfs de uitverkoren verleid worden om daarin te tuinen, om dat te geloven. Ik weet wel dat sommigen die zeggen in onze dagen dat ze zo gezegend zijn, doordat ze in tongen spreken. Toch als we eerlijk zijn en we willen in ons leven alleen maar de waarheid van het woord van God, en we zoeken alleen maar de waarheid, dan moeten we ook in ons leven de verleiding uitsluiten. De verleiding waar de Heer Jezus voor waarschuwt, laat niemand u verleiden. Dan moet je die verleiding uitsluiten. En dan moet je je geloof baseren op het woord van God. En het woord van God zegt dat tongentaal geen gebrabbel is, maar dat tongentaal een echte taal is. Het zijn de gaven der talen. Meervoud. Niet een gave van een taal, maar talen. Het is de omkering van de spraakvorming van Babel. En als je die gave hebt, dan mag je hem gebruiken in de verkondiging van de boodschap des Heren. Maar dan moet je hem ook gebruiken dat het echt praktisch is, dat het een doel heeft, dat het zin heeft, dat je tegen mensen spreekt die jou verstaan, jou begrijpen. En wat is dan heerlijk dat je geen talencursus hoeft te volgen ergens en dat je heel veel moeite moet doen om zo'n vreemde taal je eigen te maken voordat je pas in die taal kan gaan spreken. Wat we helemaal niet moeten doen en wat er voortdurend in de laatste 100 jaar is geschied. Dat is wat we niet moeten doen, is dat we de menselijke ervaring, die we dan zeggen dat dat een geestelijke ervaring is, een Bijbelse ervaring is, dat we dan de menselijke ervaring gebruiken om daar een leer van te gaan maken, daarop een leer te gaan bouwen. Nee, dat is verkeerd. Dat is niet de weg, dat is de zaak omkeren. Je mag niet op menselijke ervaringen daarop een leer gaan baseren. Nee, je moet een leer baseren niet op menselijke ervaring, maar uitsluitend op het woord van God. Nergens anders op. Verder tongentaal. Hoe belangrijk is tongentaal nou eigenlijk in de Bijbel? Nou, God legt er helemaal geen nadruk op. Laten we nou eens eerlijk zijn. Hoeveel brieven heeft het Nieuwe Testament? Even kijken. Het zijn er 21, hè? 21 brieven. 14 zijn er geschreven door de apostel Paulus. 7 brieven schreef hij in de Handelingen. 7 brieven schreef hij daarna. En er zijn nog 7, wat ze dan noemen, algemene zendbrieven. Dat zijn het niet. Zijn er niet algemeen. Het is eigenlijk gericht aan Israël. Nog 7 brieven die zijn dan van Jacobus, van Petrus, van Johannes en van Judas. 7, ook 7. 3 keer 7. 21 brieven. En in hoeveel van die brieven wordt er ingegaan op en wordt er gesproken over de gave der tongen? De gave der taal. In hoeveel brieven? Maar in 1. In 1 brief. Deze eerste Korinthebrief. Waar er zo misbruik werd gemaakt van deze gave. Waar iedereen maar door elkaar sprak. En het eigenlijk een wanorde was, hè? Want dan hebben we vers 9 en vers 33. Hè? Er staat, want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Nou, dat, het was me een wanorde. De geest, de geesten van de profeten zijn aan de profeten onderworpen. Nou, dat was in de Korinthische gemeente niet. Men babbelde maar door elkaar heen. En er was wanorde. Het was ongecontroleerd maar door elkaar heen babbelen. Maar goed, er is maar 1 brief in het Nieuwe Testament die over tongentaal spreekt. En er is maar verder 1 Bijbelboek die erover spreekt. Dat is het Bijbelboek Handelingen, wat de geschiedenis dan beschrijft. Waar er her en der in tongen werd gesproken, gewoon geschiedkundig. Want het is een geschiedkundig boek die de periode van de Handelingen beschrijft. Verder wil ik nog opmerken dat allen die de verborgenheid van het lichaam van Christus hebben leren kennen, dat hij het hoofd is, Christus, en wij het samenlichaam en alle zegeningen, bovenhemelse zegeningen, geestelijke zegeningen, in die bovenhemel hebben leren kennen in Christus en zich dat hebben leren toe-eigenen. En die geestelijke wereld voor hun is opengegaan, waar zo uitgebreid gesproken wordt in die 5 gevangenisbrieven van de apostel Paulus, wat zo daar benadrukt wordt, die hebben geen enkel verlangen om in tongen te spreken. Ik heb totaal geen enkel verlangen om in tongen te spreken. En ik ken ook niemand die het geheimenis heeft leren kennen, die nog een verlangen heeft of zich daarna uitstrekt. En waarom niet? Waarom is dat? Nou, broers en zussen, als je eenmaal geproefd hebt en gegeten hebt en je toegeëigend hebt, de beste zegeningen die er maar zijn, de mooiste, de hoogste, de diepste, dan verlang je niet meer naar iets wat minder is. Als je eenmaal volwassen bent geworden in het geloof, dan verlang je niet meer om te denken als een kind, om te voelen als een kind. Dan heb je geen behoefte aan al wat kindelijk is. Je hebt de volheid verkregen. De volheid verkregen in de Heer Jezus Christus. Zoals Colossense, laten we weer teruggaan naar Colossense. Zoals Colossense 2 zo mooi zegt. Colossense 2. Vers 10. Het over de volheid gaat. Eerst over Christus, vers 9. Christus, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Maar dan gaat het over ons. En gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. Wij hebben de volheid verkregen in hem. Als je de volheid in hem verkrijgt, doordat je het geheimenis van het lichaam van Christus en het geheimenis van Christus ontdekt in zijn woord en alle zegen en alle belofte die daaraan verbonden is, dat je het geestelijk toe-eigent, dan heb je het volle evangelie te pakken. Dan heb je het echte volle evangelie te pakken. Dan is wat men in die pinksterkringen, charismatische kringen noemt, het volle evangelie, is geen vol evangelie. Is een kinderlijk evangelie. Is het evangelie van een kind, maar niet de rechte kennis en de volle kennis van de volwassene die de volheid gekregen heeft in de Heer Jezus Christus. Ook Colossenzen 3 gaat het over die volheid. Vers 10, Colossenzen 3 vers 10. Het gaat over die oude mens met zijn praktijken en de nieuwe mens aangedaan hebt. En wie is die nieuwe mens? Ja, dat is Christus. Dat is het nieuwe leven in Christus. Dat is die nieuwe mens, dat is dat lichaam van Christus. Waar je samen lichaam van bent. En een nieuwe aangedaan hebt die vernieuwd wordt tot de volle kennis naar het beeld van zijn schepper. We hebben de volle kennis. We hebben geen halve kennis. Als ik het vergelijk met 1 Korinther 13, kan ik zeggen van, in die tijd was het ons nog allemaal half. Het was allemaal kinderlijk. Maar hier is het vol. En in die gemeente, het lichaam van Christus, vers 10 verder, vers 11, daar is geen onderscheid tussen Griek en Joods, besneden of onbesneden, barbaar of skit, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus. Dat is de volheid. Alles en in allen is Christus. In die gemeente. In dat lichaam. Wat je met elkaar vormt. Je hebt de volle kennis gekregen. Dat is zo bijzonder. En als iets vol is, broeders en zusters. Als iets echt vol is, dan kan er niks meer bij. Dat is het af. Dan kan er niks aan toegevoegd worden. Dan heb je ook helemaal geen behoefte meer daaraan. Goed, laten we eens resumeren vanmorgen. De tongentaal was tijdelijk. 1 Korinther 13, vers 8. Tijdelijk. De liefde vergaat niet meer, maar profetieën zullen afgedaan hebben. Tongen, zij zullen verstommen. Het zou maar tijdelijk zijn. Stommen zouden verstommen. En het zou heel... Het zou beter zijn dat te geloven. Het tweede is, tongentaal staat steeds onderaan het lijstje. Hè? Het is niet zo belangrijk. In 1 Korinther 12 lees ik in het hele lijstje van vers 8 tot en met vers 10, lees ik onderaan, nadat al die gaven zijn opgesomd die er waren, lees ik helemaal onderaan en aan de ander in vers 10 allerlei tongen en dan weer aan een andere vertolking van tongen. En zo lees ik dat ook in 1 Korinther 12 in vers 30. Als er ook een hele lijst is opgestomd van vers 28, 29 en 30. Ook allerlei gaven. Het begint bij ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. En zo gaat het maar door. En dan lees ik ook helemaal weer onderaan het lijstje. Spreken soms allen in tongen, vertolken zij soms allen. Streef dan naar de hoogste gave. Dit was niet de hoogste gave, dit was de laagste gave. En ik lees duidelijk in 1 Korinther 14 vers 4 en 5 eigenlijk dat de profetie, het profeteren, de gave der tongen, verre te boven ging. Veel meer waarde had. Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente. En we doen er ook beter aan dat te geloven. Dat tongentaal dus niet zo belangrijk is. Onderaan het lijstje staat van de gaven. Verder moeten we er goed aan doen. Doen we er goed aan om te zien dat tongentaal maar in één brief van de 21 brieven van het Nieuwe Testament voorkomt. En dat het nog voorkomt. Anders had Paulus er niet over geschreven aan de gemeente van Korinthe. Want hij spreekt er niet over als hij de Galaten schrijft. Hij schrijft er niet over als hij de Thessalonicenzen schrijft. Nee, hij schrijft er wel over als hij de Korintiërs schrijft. Waarom? Omdat de Korintiërs er misbruik van maakten. Daarom spreekt hij erover. En in de rest van zijn brieven wordt het niet genoemd. Waarom? Omdat het niet zo belangrijk is. En we doen er beter aan om dat te geloven. Ook in onze dagen. Ten vierde doen we er goed aan te geloven. Dat we beseffen dat tongentaal absoluut geen bewijs is van geestelijkheid. Als er één gemeente is van alle gemeenten die in de Bijbel voorkomt. Waar men vleeselijk was, dan was het wel de gemeente van Korinthe. Die was niet geestelijk. Die was vleeselijk. Die was niet geestelijk gegroeid. Ze waren niet volwassen in het geloof. Het waren nog zuigelingen, nog onmondigen. En ze hadden geen weet van de rechte prediking. Vijfde, tongentaal. Moeten we oppassen dat we tongentaal niet uit zijn Bijbelse context halen, want dat is uiterst gevaarlijk. We doen er beter aan om ons te realiseren wat Paulus bijvoorbeeld zegt in 1 Korinthe 14 vers 19. Als je tot tongentaal je aangetrokken voelt, 1 Korinthe 14 vers 19. Ik dank God dat ik meer dan gij allen in tongen spreek. Maar in de gemeente wil ik liever 5 woorden met mijn verstand spreken, om ook anderen te onderwijzen dan 1000 woorden in een tong. Daar heb je het. Ook dat zouden we ons wat meer moeten realiseren en we zullen er beter aan dat te geloven. Ten zesde, tongentaal had alleen maar zin als het ook werd vertaald. Anders had niemand er wat aan. In vers 2 staat, van hoofdstuk 14, want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot de mensen, maar tot God. Want niemand verstaat het. Door de geest spreekt hij in geheimenissen. Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente. Ik wilde wel dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog dat gij profeteerdet. Wie profeteert is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt. Je moet het vertalen, vertolken. Anders heeft niemand er wat aan. In de zevende plaats, profetie gaat dus volgens dit gedeelte, wat we lazen, vers 2 tot en met vers 5, boven de gave der tongen uit. Wie profeteert is meer dan wie in tongen spreekt. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is het wel. Is meer. En dan is profetie niet wat ze tegenwoordig weer van maken. Dat het een beetje waarzeggerij wordt. Een beetje toekomstvoorspellerij. Ja, dan zit je weer helemaal in het occulte circuit. Als jij denkt dat dat de gave van profetie is. Nee, de gave van profetie was in Bijbelse zin de woordverkondiging. Op het moment toen er nog geen Nieuw Testament aanwezig was. Nu het Nieuwe Testament er is, is het profeteren compleet overbodig. Want waarom zou ik opeens zogenaamd uit een evangelie van Zaluikom gaan zitten verkondigen, terwijl er geen evangelie van Zaluikom is, maar er gewoon 4 evangelieën zijn en de brieven van Paulus er allemaal zijn en van Petrus enzovoort. Nee, de gave van profetie in die dagen was de boodschap des Heren brengen omdat het Nieuwe Testament nog niet op papier stond. En natuurlijk, men kon dat ook doen in een vreemde taal. Die boodschap verkondigen. Maar dat moest wel getoetst worden. Het moest wel vertaald worden. Zodat iedereen het kon begrijpen. Anders heeft het geen zin. Dan hoorde God het alleen. Maar de mensen, niemand, die begrepen wat van. Ja, als dit gedeelte waar is wat we net lazen, van 1 Korinthe 14 vers 2, 3, 4 en 5... En het dus de gemeente moet stichten, want er wordt zo'n nadruk op gelegd, hè, aan het eind, zodat de gemeente stichting ontvangt. En vers 2 spreekt, want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot de mensen, maar tot God, want niemand verstaat het. En je moet zorgen dat het verstaan wordt. Hè. Je moet jezelf niet stichten, maar je moet de gemeente stichten. Nou, als dat daar zo de nadruk op wordt gelegd, niet alleen in de verse 2 tot en met vers 5, maar in heel 1 Korinthe 14 zo de nadruk op wordt gelegd. Waarom leggen Pinkster mensen, charismatische mensen, dan ook daar niet de nadruk op in een samenkomen? Dat als iemand in een tong gaat spreken, dat wel degelijk vertaald moet worden. Is dat niet omdat we in die kringen dan altijd te maken hebben, niet met de Bijbelse gaven der talen, maar met de onbijbelse tongentaal? Wat neerkomt alleen maar op gebrabbel en holle klanken. Ja, zonder een vertaling heeft het dus geen nut. Vers 6. Vers 6, 1 Korinthe 14, vers 6. En nu broeders, als ik tot u kom en spreek in tongen, wat nut zal ik u brengen als ik mij niet tot u richt, of met een openbaring, of met kennis, of met profetie, of met onderricht. Ja, als Paulus daar de gemeente van Korinthe was binnengekomen, en bijvoorbeeld hij gaat daar spreken in het Japans. Wat nut zal ik u brengen? Stel dat hij vijf minuten spreekt in het Japans, en dan spreekt hij vijf minuten in het Chinees, en dan gaat hij door in het Russisch, en dan gaat hij door in Swahili. Wat nut brengt dat die mensen? Ze verstaan er geen klap van. Nee, het is nuttiger als die komt en zich gewoon in het Grieks tot hen richt, met een openbaring, met kennis, met profetie en met onderricht. Hij gaat het nog verduidelijken met een voorbeeld. Vanaf vers 7. Hoe toch zal men zelfs bij onbezielde dingen die geluid geven, fluit of citer, als er geen verschil in toon doen horen te weten komen, wat op de fluit of de citer gespeeld wordt? Immers indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd? Evenzo, indien gij met uw tong geen verstaanbare volzin spreekt, hoe zal men het gesprokene begrijpen? Gij zou het immers in de lucht spreken. Er zijn wie weet hoeveel soorten van klanken in de wereld, en niets is er zonder zijn eigen klank. Indien ik nu de betekenis van een klank niet ken, zal ik voor iemand die spreekt een vreemde zijn, en de spreker zal voor mij een vreemde zijn. Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente. De gemeente moet gesticht worden. Niet jou zelf. Kijk, mij eens. Ik kan in Swahili en in Russisch spreken. Dan niemand er wat aan heeft. Tongentaal. Als het niet door de toehoorders wordt begrepen, dan spreek je in de lucht. Vers 9. Indien gij met uw tong geen verstaanbare volzin spreekt, hoe zal men het gesprokene begrijpen? Nee, men begrijpt het niet. Gij zoudt immers in de lucht spreken. Je staat gewoon in de lucht te praten. Kap het ermee. Het heeft geen enkele zin. Geen enkel nut. Hou ermee op. Dat is wat Paulus zegt. Ja, dat is net zo met dat muziekinstrument, hè, vers 7, wat hij aanhaalt, vers 7. Hoe toch zal men zelfs bij onbezielde dingen, die geluid geven, fluit of citer, ja, dat is onbezield. Een onbezield ding. Er zit geen ziel in of zo. Hoe zal men zelfs bij onbezielde dingen die geluid geven, fluit of citer, als zij geen verschil in toon doen horen te weten komen wat op de fluit of de citer gespeeld wordt. Ja, als er geen verschil in toon is tussen een fluit en een citer, maar ook wat op die fluit en op die citer gespeeld wordt. Op de mandoline en met de fluit erbij. En er is geen verschil in geluid. In toon. Alleen maar monotoon. Het is alleen maar... Dan vragen mensen allen af, als ze erbij zitten, en iemand die pakt zo'n blokfluit, en die pakt de citer erbij, en die gaat een beetje daarop in wilde weg zitten, dan zeggen we ook tegen elkaar, wat wordt er eigenlijk gespeeld? Ik begrijp er niks van. En ik denk, als we in een theater zitten, en daar op een podium zit een heel orkest, en die gaat zomaar tussendoor allemaal zitten spelen zo. En ik kom wel eens in zo'n concertgebouw, en dan staat er, zit er zo'n heel orkest, en dan moeten ze van tevoren een beetje inspelen, en dan zitten ze allemaal door elkaar. Nou, dat is een kakofonie van geluid. Wat doe je dan? Als dat het concert zou zijn, hè? Nou, dan heb ik het gezien. Zeg, nou, dan ga ik naar huis. Daar heb ik niks aan. Wat wordt hier gespeeld? Het lijkt nergens op. Hetzelfde is vers 8. Het voorbeeld van de bazuin. Immers indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd? Nou, die dagen had je dat bazuin, hè. De bazuin werd geblazen. De latere jaren tot zelfs bij ons toe wordt nog wel die trompet gepakt, hè? De bazuin. En worden daar klanken op gegeven. En ja, bij een bepaalde klank in de oude, bij een leger was het zo van, bij een bepaalde klank moest men zich gereed maken. En bij een bepaalde klank moest men tot de aanval overgaan. Ja, maar als ik daar als soldaat zit te wachten in mijn schuttersputje, En ik hoor opeens die bazuin. Maar ja, het is een onduidelijk geluid. Ik weet niet wat er wordt bedoeld. Moet ik nou blijven zitten in mijn schuttersputje? Of moet ik nou tot de aanval overgaan? Ik weet het niet. Dat heeft toch geen enkele zin? Ik weet niet wat er wordt bedoeld. Ik weet niet wat ik moet doen. En dat is net zo bij tongentaal. Evenzo, indien gij met uw tong geen verstaanbare volzin spreekt, hoe zal men het gesprokene begrijpen? Ik snap het niet. Ik weet niet wat er gezegd wordt. Ik weet niet wat ik moet doen. Hij zou het immers in de lucht spreken. Het is belangrijk dat men verstaat wat wordt gepredikt. Dan heb je het pas doel, vers 10. Er zijn, wie weet, hoeveel soorten klanken in de wereld en niets is zonder zijn eigen klank. Indien ik nu de betekenis van een klank niet ken, zal ik voor iemand die spreekt een vreemde zijn en de spreker zal voor mij een vreemde zijn. Ja, als een Chinees tegen me over me zit, heeft hij ook allerlei klanken. Maar ik begrijp het niet. Hij is voor mij een vreemde en die spreker zal voor mij een vreemde zijn en blijven. En wat hij me zit te verkondigen, die boodschap, die komt niet over. Die komt niet aan. Ik begrijp er geen stress van. Of het moet worden vertaald. Daarom. Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente. Daar gaat het om. Het gaat om stichting van de gemeente. Niet om pronken van jezelf en kijk mij eens. Niet je stichten van jezelf. Of dat je alleen maar in Chinees brabbelt en dat God het alleen maar hoort en begrijpt. Maar de mensen die aanwezig zijn niet. Dat is de conclusie. De volgende keer gaan we verder met vers 13. Waarom met elkaar danken. Ja, Jezus, we danken u. Dat we zien hoe bijzonder toch die gave der tongen, de gaven der talen, moet zijn geweest. Dat men in staat is, en in staat was, om zomaar in alle vreemde talen die de wereld rijk is, en dat zijn er vele, om daarin te kunnen spreken. Dat zou ook fantastisch wezen, dat in de toekomst, dat die hele spraakverwarring van Babel, dat het uitgeschakeld zal worden. Het verdeelt inderdaad zo verschrikkelijk. En de mensheid is zo verdeeld. En de mensheid is ook zo moeilijk bereikbaar daarom. Met uw boodschap. Maar we danken Jezus dat die tijd zal aanbreken. Dat al die heidense volkeren die gij uit uw gemeenschap hebt geweerd. En ja, in vele volkeren uiteen hebt laten gaan met vreemde talen. Dat moment komt dat die verzoening met de wereld er zal zijn. En dat Israël in het bijzonder gebruikt zal worden in de verkondiging van het evangelie aan alle volken. En dat taalprobleem dan voorgoed voorbij zal zijn. Dat gij dat overbrugt, dat gij door middel ook van die gaven der talen in één klap heel die spraakverwarring ongedaan maakt. Help ons dan wel, Heer Jezus, om zo die gaven wel in zijn Bijbelse context te houden. Waarin gij het hebt bedoeld. En dat we niet verleid worden om iets soortgelijks, wat het eigenlijk niet is, om dat te proberen te praktiseren heden ten dagen. Of we dat dan doen vanuit onszelf, in eigen kracht, of dat we psychologisch in zo'n transtoestand worden gebracht, dat we zulke dingen gaan doen. Of als zelfs de tegenstander aan het werk is, die ons eigenlijk zit te bedotten met bedrieglijkheid. Waardoor we verleid worden om ons niet meer bezig te houden met u, maar zich zogenaamd bezig te houden met een geest die uw geest niet is. Help ons zo de dingen te doorzien. Help ons ook zo om ook anderen, gewoon met 1 Korinthe 14 in de hand, die misschien hier helemaal weg van zijn en er zo'n verlangen naar hebben. Vanuit 1 Korinthe 14 gewoon te laten zien hoe het zit. Zodat ze de ogen geopend worden. Van hoe uw woord luidt. En dat ze leren om ook allerlei menselijke ervaringen te toetsen gewoon aan uw woord. Want uw woord is daar klip en klaar in. Daar is geen spel tussen te krijgen.
Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat mensen uit de Pinksterbeweging, de charismatische beweging hier, die zo weggaan en weglopen met die eerste Korinthebrief. Dat ze gewoon 1 Korinthe 14 niet goed lezen. Help ons dan, Heer Jezus, dat wij bekwaam zullen zijn. Om ook als we in gesprek raken met deze mensen, het hen te kunnen laten zien. Waardoor ze geleid worden uit die kindertijd. Zodat we ze kunnen verkondigen. Het echte volle evangelie. Zodat ze kunnen groeien. En kunnen kennis nemen van de rechte prediking. Over het geheimenis van het lichaam van Christus wat geopenbaard is. Wat we hun mogen verkondigen. Over die heerlijke geestelijke zegeningen die we nu u mogen bezitten. En het heden en de toekomst die daar verbonden is. Heer, geef zo dat we zo gebruikt kunnen worden. Als instrument in uw hand. Tot zegen ook voor mensen in onze omgeving. Help ons zo volwassen te zijn en te blijven. Ook in een eindtijd die naderbij komt. Waarin al deze dingen toch steeds een grotere rol in de christenheid en de evangelische wereld gaan spelen. En steeds nader op ons afkomt. Waarbij we zelfs de kans lopen ook wij te worden verleid. Maar we danken u, Heer Jezus, dat u ons daarvoor hebt gewaarschuwd. Dat het op ons afkomt. Help ons ook dan om dingen scherp te blijven onderscheiden. En help ons dan ook dit zo aan de mensen te mogen verkondigen. Dat vragen we uit genade. Amen.